Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken.
Het Geheelmeestersgesprek waar u straks naar gaat luisteren is technisch niet perfect. U hoort af en toe wat haperingen, maar de boodschappen komen recht en vloeiend uit het hart. En we hebben besloten om zonder polijsten, zonder opsmuk, zonder het mooier maken dan het is, deze opname rauw aan u te presenteren. Dus veel luisterplezier en ik zie uit naar uw reacties.
We gaan ervoor.
Oké. Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Maria Grijpma. En wat ik doe, ik ben 63 jaar, ook al vraag je daar niet naar. Ik zet me op het ogenblik in voor klein geluk, voor de veerkracht van mantelzorgers, van mensen die ziek zijn en van zorgprofessionals. En dat doe ik via de boeken die ik met Ken Jager geschreven heb. Dat is heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook moeder en ik ben ook oma. Ik heb mijn leven lang in de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb een fascinatie voor dood en hoe wij daar in Nederland mee omgaan, waar ik helemaal niks van begrijp.
Oh.
Nou mag jij.
dit is natuurlijk al meteen, er komt hier van alles weer naar boven. Maar laten we heel even beginnen met klein geluk. Wat betekent dat? En waarom staat het woordje klein erbij?
Dat komt omdat ik geleerd heb en omdat dat ook dagelijks bewezen wordt voor mij. We zoeken het groot en we zoeken het in grote dromen, grote reizen, grote idealen. En ik heb echt geleerd en gemerkt dat het zit in de kleine dingen. Het zit in de kleine dingen. En in de kleine dingen ontstaat de grootsheid. Mm-hmm. Jij niet kan slapen en je gaat in je tuin zitten met een kopje thee. Ik ga in de tuin zitten met een kopje thee. En ik zie hoe daar de maan achter de wolken is. En hoe de wind gaat en hoe het ruikt. Ja, dan zou je zeggen, ja, waar gaat het over? Het is nog eens wat anders dan op wereldreis gaan. Maar in dat kleine, daar zit zo'n groot mysterie. Dus daar verwijst het kleine geluk naar.
En wat bedoel je met mysterie?
Nou, je kan voelen hoe groot het is. Hoe groot het wonder van het leven is. En daar hou ik van. Ja.
Mooi. Dat heb ik jou niet verteld. Mijn achtergrond is in de elementaire deeltjesfysica. Dus ik heb me bezig gehouden met de allerkleinste bouwstenen van het heelal. Waar we dus eigenlijk heel weinig van begrijpen. Wat ik ook heel mooi vind. Wat sommige mensen heel frustrerend vinden.
Ja.
Er komen natuurlijk allerlei, er worden allerlei metaforen dan geplakt op dingen zoals kwantummechanica en dergelijke. Maar ik denk dat het ook heel mooi is om te beseffen dat bijvoorbeeld zoiets als natuurkunde is niet een beschrijving van hoe de natuur is, maar hoe wij de natuur observeren. En dat stemt al tot een bepaalde nederigheid die mij heel rustig maakt eigenlijk.
Juist, exact. Ik word er heel rustig van. Ik snap er geen ene moer van. Ik voel het mysterie. En ik vind het geweldig dat wij mensen zoveel niet weten. Daar word ik inderdaad heel rustig van, inclusief de dood dus. We hebben geen idee. We weten het. Fantastisch.
Ja, ik heb nog geen rust bij de dood, maar misschien kun je mij erin helpen. Wat je zei al, van ik snap niet hoe we daar in Nederland mee omgaan. Daar ben ik wel benieuwd naar. En in het voorgesprek zei je dat je het liefst in Nepal zou wonen. Is dat misschien ook een land waar ze er beter mee omgaan? Ik ben heel benieuwd.
Ik weet het niet echt. Volgens mij ben ik... Stel dat er reïncarnatie zou bestaan. Stel. Geen idee hoor. Nou, dan denk ik dat ik een Tibetaan geweest ben. Ik kwam de eerste keer in Nepal en ik moest alleen maar huilen. Ik denk, hier hoor ik. Hier hoor ik. Terwijl ik er nog nooit geweest was. En terwijl ik nog nooit een berg gezien had. Ik was nog nooit in Zwitserland geweest. Nog nooit in Oostenrijk geweest. En ik... Ik was 37 en ik ging naar Nepal en ik dacht, ik ben Nepal, nou krankzinnig. En toen ging ik weer naar huis en Het was rond Sinterklaastijd en al die dikke mensen met veel te volle karren in de supermarkten. Ik moest weer alleen maar huilen. Ik denk, ik hoor hier niet. Ik hoor niet in die plastic wereld. Ik ben nog een aantal keren teruggegaan. En dat was geweldig. Ik heb zelfs met vrouwen heb ik meegenomen. We hebben daar met vrouwen stilte-retraites gedaan. Dat was geweldig. Maar de dood... je gaat daar gewoon dood. Je gaat daar gewoon dood. En dat is hier niet. Hier ga je eerst heel veel akelige dingen meemaken. Totdat je veel te laat beseft van dit had ik helemaal niet gewild. En dan, als je geluk hebt, ga je dan nog eens dood. Ik begrijp het gewoon niet.
En wat dreef je in de eerste plaats naar Nepal? Hoe kwam je daar terecht? Als je nog nooit in Zwitserland en Frankrijk of nooit... Het is niet bij Maastricht de verkeerde afslag en dan ben je er. Maar hoe kwam je daar terecht?
Nou, omdat ik als 18-jarig meisje wou ik dat al. Ik weet het niet. Dat wou ik. En toen ben ik getrouwd met iemand en die had een zeilboot. En toen hebben we heel veel gezeild. En toen ben ik gescheiden toen ik rond 35 was. En ik denk, ja, voordat ik nou weer iets ga doen met iemand samen die weer andere dingen wil. Ik wil gewoon naar Nepal. En dat heb ik toen gedaan.
Dus dat is ook een moment voor jezelf, ja.
Ja, het is een soort statement geweest van nou, dit wil ik en ik ga het doen ook. Ja, en ik had kinderen en wel gegaan. Het heeft grote invloed op me gehad en op mijn leven gehad. Trouwens ook op het leven van mijn kinderen, want ik ben een keer teruggegaan. Toen was mijn zoon 15, die zat te verpieteren op het gymnasium. En ik wilde weer naar Nepal en toen dacht ik, weet je, ik neem hem mee. Oh, dat is een fantastische tocht geweest. Zijn we samen een maand lang heel hoog in de bergen geweest. En hij zegt het ook, dat is voor hem een keerpunt geweest in zijn leven.
Ja.
En nou, dat was het voor mij ook.
En dan even naar, je gaat daar gewoon dood. In Nederland doen we daar heel moeilijk over.
Ja, weet je, misschien raakte Nepal ook wel. Ik heb ooit een film gezien, en misschien ken je hem of heb je er wel eens van gehoord. Dat heet Ballade van Narayama. Narayama, ik weet niet hoe je het zegt. Dat is een Japanse film. Die is geloof ik uit 1984 of 1985. En het gaat erover. En dat was in de tijd dat ik een jonge verpleegkundige was in het Slotervaartziekenhuis. En toen gebeurden er twee dingen tegelijk. Ik heb die film gezien en dat gaat erover dat een Japans dorp waar het gewoonte is, als jij 70 bent, dan vraag je aan je oudste zoon of die jou naar de berg wil brengen. Naar de berg brengen, betekent letterlijk. Je wordt daarheen gedragen, je wordt daar neergezet. Je zoon gaat weg en iedereen weet dat jij daar dood gaat. En daar kies je voor. Jij voelt zelf, dit is het moment. En dat is rond je 70ste. Die film was zo indrukwekkend. En die vrouw die wou nog dingen afmaken. Ze had nog iets met haar zoon, nog iets met haar kleinkind, nog iets met haar huis. Die man wou helemaal niet. Maar zij zei, jawel, het moet. Het is mijn tijd en jij brengt me. Ja, ik vond dat indrukwekkend. En het mooiste, het ergste wat kon gebeuren was namelijk... Waarom wou die man dat niet, die zoon? Het ergste wat kan gebeuren is als je op de berg bent... de gieren komen en je wordt levend opgegeten door de gieren. Want de gieren wisten dat daar mensen heen gebracht werden. Dus daarom wou die dat niet. En zij zei, kom op, wees flink, we doen dat allemaal en je moet doorgaan. Nou, en het eindigde dan mee dat hij haar inderdaad tussen alle botten... te laat op de berg, het gebroken hart. En dan kijkt hij nog een keer om en dan begint het te sneeuwen. Sneeuwt. Dan steekt ze nog een handje op zo in de sneeuw. En de sneeuw betekent dat ze eerst dood zal vriezen voordat ze opgegeten wordt door de gieren. Dus dat is voor hem een troost.
Ja.
Die film had ik gezien en die maakte heel grote indruk op me. Ik was dus in die tijd, halverwege de 20 of zo... Tegelijkertijd heb ik meegemaakt, ik werkte toen in het Wilhelmina Gasthuis. En nog van die grote zalen waar heel veel mensen lagen. Er was een oude man en die was op sterven na dood. En hij lag aan een pomp en aan een weet ik wat. En de poepers die gingen, ik was jonge verpleegkundige, ik was niet de verantwoordelijke dienst, ik was met iemand anders. Maar de mensen die hem moesten reanimeren, die werden opgepakt door haar. Er kwam dus een reanimatieteam midden in de nacht. Die oude man, die dus al bijna dood... Ik kan nog huilen, echt.
Ja.
Die oude man die bijna dood was. die werd toch gemolesteerd. Die werd gewoon helemaal in elkaar gepompt. Hij overleed.
Ja.
Toen ging iedereen weg. Zonder een woord te zeggen, dan gingen ze weer met hun kar. En wij konden de troep opruimen.
Ja.
Nou, die twee dingen. Die hebben mij hebben zo'n grote indruk gemaakt. Dat ik zo goed voelde van dit kan niet. Het is gewoon een stervende man martelen. Dat is, met de tot de dood erop volgt. En dat is dan zogenaamd medisch. Ja. En dat mag. Want dat zijn mensen in groene pakken die daarvoor geleerd hebben. En die film. Zo moeten we daarmee omgaan. Dat is veel zuiverder. Je moet zelf moed hebben om te zeggen, it has been enough. Het is genoeg. Ga. Het is veel waardiger.
Ja.
Nou, dat daar komt. En dat is dus eigenlijk door mijn hele loopbaan heen, is dat bevestigd. Hoe raar we hier doen en hoe we maar doorgaan met behandelen, eindeloos. En hoe er zijn ook mensen die doen het niet. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, en ik heb dus de laatste 7, 8 jaar van mijn loopbaan in de terminale zorg gewerkt. En ik ben ook bij mensen geweest die inderdaad in rust doodgegaan zijn. En die hebben gezegd, we hoeven geen behandelingen meer. We willen het niet meer. Zo gaan we het afsluiten. En dat op het moment dat dan iemand doodgaat, ja, dan komt er manna uit de hemel. Ik kan het niet anders zeggen. Want dat is zo ontzettend mooi om mee te maken.
Mm-hmm.
En de plekken waar taboes zijn en waar angst is en waar niet gepraat mag worden en waar er een grote roze olifant in een hoek zit die dood heet, maar niemand mag het benoemen, daar is het niet te doen.
Mm-hmm.
Nou, dat heb ik gezien. En daarom raakt het mij, ja, daarom is dus, ik zet me in voor mantelzorgers, maar een van de recepten in de boeken die me erg aan het hart gaat, ja, er zijn er, ik vind ze allemaal mooi, maar er staat een recept in over de dood. Praten over de dood, dat dood gewoon is. En hoe je dat dan doet. Er zit een ander recept in en dat gaat over van niet behandelen. Maar ook gewoon omdat heel veel mensen dat niet weten. Doen heel braaf wat de dokter zegt. En met name de oudere mensen, die hebben helemaal niet geleerd om zelf na te denken van wil ik dit eigenlijk wel? Die komen in situaties terecht waarvan iedereen zegt, ja, dit had hij nooit gewild. En dit dat klopt niet. Vandaar.
En als je dan zegt, de moed hebben om dat te doen. Hè, wat me ook zo aanspreekt in het verhaal van die berg, is dat er ook een cultuur is. Hè, dat je zegt, van zo doen we dit. Zo hebben we dit altijd gedaan.
Juist. Juist. Ik hoop dat ik hoop dat wij moed hebben met elkaar. En dat hebben we tot nu toe nog niet. Maar om met al die problemen over de vergrijzing en over de zorgkosten en over de tekorten en over de mantelzorg die op omvallen staat, wordt in alle beleidsstukken en in alle praatprogramma's wordt niet of nauwelijks over de dood gepraat. Dat we de dood omarmen en dat we erkennen dat we allemaal gaan op een gegeven moment en dat we de moed hebben om te bedenken van hoe wil ik dat dan? Hoe gaan we daarmee om? En dat er mensen komen die daar. Nou, Sander de Hasselson vind ik geweldig. En die ken je misschien. En Carent, dat is een fantastische organisatie die daarvoor ligt. En er zijn meer mensen. Maar het is een heel klein select clubje. Het zou gewoon met Jan en alle man, dat het normaal is dat er over doodgaan gepraat wordt. En over hoe je dat wil.
En je zei ook al in het voorgesprek, de beschaving snap ik eigenlijk niks van. Maar ik zie hier wel een parallel in. Hè? Het niet kunnen loslaten, rupsje nooit genoeg.
Ja.
En dan zeg je nou eigenlijk, dit was mooi.
Ja. Kijk, en we zitten in een land waar zoveel mogelijk is. Maar wat allemaal mogelijk is, betekent niet dat je het moet doen. Weet je, ik bedoel, als jij naar een winkel gaat, hoef je ook niet alles te hebben. En als je naar een restaurant gaat, hoef je ook niet 3 menu's te eten. Ik bedoel, je moet kiezen. Maar dat geldt ook voor medische zorg en voor niet alles wat kan, wat hoeft. Ik zou het zo ontzettend fijn vinden als we veel meer met elkaar En ik denk dat artsen daar... Ja, maar die artsen staan ook al onder druk. Ik weet niet wie dit moet gaan doen, maar laten we in praatprogramma's, laten er rolmodellen komen. Mensen die bekend zijn en die zeggen van... Oh ja, ik weet niet wie, maar mensen die daar open over zijn. En dat op televisie getoond wordt en dat daarover gepraat wordt.
Ja.
Dat het gewoon is. Ja.
We hebben... Waar ik dan aan moet denken is dat programma van Matthijs van Nieuwkerk op zaterdag, hè, waar hij dan Forever Young, waarin het juist gaat over zeg maar de mensen op leeftijd die nog zo jong ogen en nog alles kunnen doen. Je zou eigenlijk ook de andere kant moeten laten zien en dan laten zien dat het ook goed is.
En dat het goed is, want wat je ziet, ik bedoel, er zijn wel
programma's. Het zijn niet de losers.
Juist, dat is het precies. Het is krachtig om tegen je zoon te zeggen, het is genoeg, wil je me ondersteunen? Dat is zo krachtig. En dat moeten we laten zien aan elkaar. En niet huilprogramma's waar het uit de hand loopt en waar nog mensen half in stoelen hangen en overspannen mantelzorgers en oh, het is allemaal zo erg. Het is allemaal erg, maar het moet om daarvoor gaan. Ga je het zover laten komen of niet?
Ja. En als je dan op weg bent naar dat gesprek, of misschien zelfs al heel veel mensen zullen in die situatie zitten, want we zitten nog niet in die cultuur van het is mooi zo. Toch is daar dan nog klein geluk te vinden, hè?
Absoluut.
Hoe kun je
maar daar is wel... Er is klein geluk te... Ik heb zoveel mensen heb ik verpleegd, ook mensen die doodgingen. En die... Mag ik daar een voorbeeld over geven?
Zoveel je wil.
Ja, ik heb bijvoorbeeld bij een tai chi leraar heb ik gewaakt. En die lag in bed. Och, dat ontroert me ook weer zo, die man. Hij wist dat hij doodging. En hij kon niks meer. En hij had een bed in de huiskamer en waakte bij hem 's nachts. En hij had pijn. En ik wist dat hij tai chi leraar was. En op een gegeven moment, ik zat op de rand van zijn bed. Ik zei, God meneer, ik zei... Is er niet een mooie tai chi oefening die we kunnen doen samen, die u mij kunt leren, zodat u misschien kunt ontspannen in de pijn en in hoe... Hij zei, ja, maar ik tai chi, dan moet je staan en dan moet je... Ik zei, nou, misschien kan het ook wel zittend. Ik zei, u kan nog zitten. Dus wij samen op de rand van zijn bed. Ik zei, wat kunnen we doen? Ik zei, wat kunt u mij leren? Wat kan u met de armen doen? Nou, wat er toen gebeurde, hij ging met zijn armen, hij deed zijn ogen dicht... En hij zei, de zon gaat op. En hij deed zijn handen omhoog. De zon gaat onder. En hij deed zijn handen omlaag. En de zon gaat op. De zon gaat onder. Ik deed met hem mee. We zaten daar samen. Nou, het was fantastisch. We hebben dat 10, 15 minuten gedaan. Hij is gaan liggen en hij sliep.
Ja.
Dat is toch prachtig.
Ja, zeker. En wat ik ook prachtig vind, is dat het je... Nou ja, het is duidelijk dat het je raakt, hè? Dus je bent er echt gepassioneerd over. En het is een kwestie van dat dan weten aan te boren in mensen door ze de aandacht te geven.
Ja.
Waarom is dat zo moeilijk voor anderen om daar eigenlijk ook wel de rust voor te vinden om het zo te doen?
Kijk, we rennen niet voor niks zo hard... En we consumeren niet voor niks zoveel. En ik bedoel, ik heb geen makkelijk leven gehad. Ik heb, en ik heb heel veel moeten doen om dit te worden zoals ik nu ben. En je kan niet inschrijven op... Ik bedoel, hoe zou ik het zeggen? Ik kan met mijn eigen pijn omgaan. Ik weet mijn eigen pijn. Ik weet mijn zwarte kanten. Ik weet hoe het... is om met trauma te leven. Ik weet hoe het is om daar een weg uit te vinden. Ik herken het dus ook bij anderen. En ik ren er niet overheen, omdat ik mijn eigen stuk en kan hanteren.
Mm-hmm.
Dus ik kan, als ik mensen... Ik ben niet bang. Dus ik ben gewoon... Ik zie wat er gebeurt. En daar... hoe zeg je dat? Daar reageer ik dan op. Als jij gewoon druk bent Ja, en het is ook vaak te druk om dat te doen. Ik bedoel, ik was op mijn plek in die terminale zorg en het was voor mij niet zwaar. Heel veel mensen zeggen van, oh, wat zwaar. En ik dacht juist, nou, wat een verademing. Ik heb maar één patiënt. Ik heb één mantelzorger, ja, misschien nog een paar kinderen. Dat is het. Ik bedoel, alles kan hier zijn zoals het is. De maskers zijn af. Mm-hmm. Dat is voor mij juist ideaal. En ik ben zelf geen goede zuster met geweest ook. Met heel veel techniek, met een ontzettend tempo. Dat kan ik helemaal niet. Daar komt helemaal mijn talent niet uit. En er zijn andere mensen die dat kunnen en die daar ook hard voor nodig zijn. Want er moet gewoon ook hard gewerkt worden. Ja. In een heel groot tempo met allerlei techniek die er is. Dus het was heel juist dat ik op die plek geëindigd ben in mijn loopbaan.
En heb je nou op dit moment of de afgelopen tijd, wat zijn nou plekken of mensen die jou inspireren naast Nepal, wat je al noemde? Waar hou jij je inspiratie vandaan?
Mijn tuinhuis, wat ik heb laten zien. Waar ik dus, ik heb een tuinhuis in de tuin. Daar slaap ik. Daar, dat is wel mijn inspiratieplek. Daar is helemaal voor mij. Ik heb daar aan de ene kant foto's van Nepal hangen. En ik heb daar aan de andere kant foto's van Texel hangen. Dat zijn twee plekken waar ik heel gelukkig van word. Van de zee, van het grote strand van Texel. Die vuurtoren. Daar ben ik ook in de hemel. Dat is hetzelfde als in Nepal. En ik slaap daar dus tussenin. En dan heb ik een heel mooi bordje boven mijn bed hangen. Dat heeft altijd bij mijn moeder gehangen. En altijd bij haar moeder. Daar staat, houd gij mijn handen beide met kracht omvat. En zij geloofde heel erg in God, maar ik geloof heel erg in iets groots. Ik weet niet wat het is, maar ik geloof wel dat wij dat er veel meer is dan wij weten. En door dat hele grote te erkennen, waar we het dus ook al heel even over hadden van tevoren, word ik rustig. Daar word ik heel rustig van. Ja, er is zo'n groot mysterie gaande. En dan lig ik daar zo tussen Nepal en Texel in. En dan laat ik dat gevoel doordringen. Nou, dan slaap ik 8 uur achter elkaar. Ja. In alle rust. Ja.
En kun je me meenemen, want ik zag op jullie website van Klein Geluk. Nou, daar staat bijvoorbeeld ook heel mooi onderaan. Jullie werken samen dwars door alle verbanden heen. Hè? Daar gaan jullie voor.
Ja.
Wat zijn daar voorbeelden van? Wanneer beuk je door die verbanden heen?
Nou, dan moet ik gelijk ook heel erg lachen. Kijk, wij horen nergens bij. Wij zijn gewoon Inge en Maria en wij schrijven. En we hebben een geweldig product. En waar er al, weet ik hoeveel, nou, 55.000 staat het, geloof ik, op het ogenblik, met boeken. We geven workshops overal, maar we komen dus overal binnen. Bij zorginstanties, bij gemeenten, bij mantelzorgers, bij mantelzorgmakelaars. Bij patiëntenverenigingen, bij mantelzorgcafés, bij hospices, waar we dan weer workshops aan vrijwilligers geven. Het is zo fijn dat we vrij kunnen spreken en dat de boodschap voor iedereen is van zorg alsjeblieft heel erg goed voor jezelf. Want de patiënt is van jou afhankelijk, jouw partner is van jou afhankelijk als je mantelzorger bent. En als jij een chagrijnige zieke bent, dan straal je ook van alles uit waar niemand blij van wordt. Het is zo super belangrijk om veerkrachtig te zijn. Nou, en dat kunnen we dus op allerlei plekken zeggen. En we koppelen ook heel vaak mensen aan elkaar, dat we zeggen, oh wacht even, daar is een plek waar iemand inspiratie nodig heeft. Ik heb heel vaak dat ik mensen aan elkaar koppel. Dat ik zeg, joh, je moet eens met die gaan praten. Of je moet eens daar gaan kijken. Daar doen ze. Dat kan. Ja, we krijgen geen subsidies, geen fondsen. Ik heb geen directeur boven me. Heel fijn.
En dan hebben jullie ervoor gekozen om niet één boek over klein geluk te schrijven, maar meerdere boeken. En dat waren dus ook meerdere doelgroepen.
Ja.
Welke doelgroepen waren dat ook alweer?
Het allereerste was Handboek voor Klein Geluk. En dat was gewoon omdat Inge en ik allebei zoveel goede ideeën hadden. Dat was een boek, dat hebben we voor vrouwen geschreven. Van, we dachten, vrouwen zorgen maar. Wie zorgt er nou voor hun? En we gaan een receptenboek maken voor je hart en voor je ziel. In grote toestemming om goed voor jezelf te zorgen. Nou, dat is een geweldig boek geworden. Inge en ik werken goed samen. Inge is van de details en van de van de punten en de komma's en van de wetenschappelijke artikelen en van de mindfulness. En ik ben veel meer speels en ik heb de ideeën. En, nou, dat voegt samen en dat werd een geweldig boek. En dat was in no time, stonden we bijvoorbeeld via Humanitas workshops te geven aan vrijwilligers, zodat vrijwilligers beter voor zichzelf konden zorgen. En we hadden nog veel meer ideeën. En toen via de vrijwilligers kwamen de mantelzorgers in beeld. Toen dachten we, weet je wat, het was in 2014-15. We gaan een heel mooi boek schrijven voor mantelzorgers. Juist heel erg vrolijk en heel erg inspirerend. En met heel veel mooie ideeën wat zij kunnen doen om het vol te houden. Nou, en dat boek is opgepikt door gemeentes die dat uit zijn gaan delen op de dag van de mantelzorg. En toen kwamen via de mantelzorgers de patiënten in beeld. Toen hebben we dat patiëntenboek gekoppeld aan de positieve gezondheid van Machteld Huber. Ja. Toen dachten we, nou, dan hebben we de patiënten, we hebben de zieken. Laten we nou ook nog een boek schrijven voor zorgprofessionals. Dan hebben we de driehoek compleet. Maar zo is het gegaan.
Ja. En merk je dat bijvoorbeeld ook de zorgprofessionals... Ja, merk je dat daar toch iets van verandering gaan is dat ze beter voor zichzelf gaan zorgen? Of wordt het toch nog eventjes wat minder goed voordat het beter kan worden?
Het is een uitdaging. Het is een uitdaging om in de drukte van de dag, ja, om goed voor jezelf te zorgen. En goed voor jezelf zorgen betekent ook bijvoorbeeld op tijd drinken. Op tijd, als je moe bent, even je hoofd uit het raam steken en frisse lucht nemen. Het betekent ook op tijd naar bed gaan. Je vrije tijd echt ook voor jou gebruiken. Zorgprofessionals hebben vaak, en dat heb ik ook gehad, heel erg de neiging om te geven, 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 geven. En je voelt je lijf niet eens, je voelt je grenzen niet eens. Nou, daar is winst te behalen. Ja. Daar is winst te behalen. Met de hele discussie die op het ogenblik gaande is over preventie. Het is heel goed dat daar nu over gepraat wordt.
In mijn beleving zijn er legio voorbeelden van zorgprofessionals die om 4 uur 's middags zeggen, oh, ik ben weer vergeten te lunchen.
Juist, dat is niet dingen. Goed. Dat is niet goed. Geen wonder dat je dan een burn-out krijgt en dat je dan ziek wordt en dat je het niet aan kan. Ja. Het is ook daar, eerst jij. Want als jij in de min zit, dan maak je het systeem negatief. Ja. Als jij in de min zit, kan je de signalen van een patiënt niet op. Je kan niet compassie hebben voor een overbelaste mantelzorger. Je kan geen goede onderwerpen inbrengen binnen de werkbespreking. Want je zit al tot hier en je denkt, nou, de loe, ik zie het na mijn vrije dagen wel weer. Weet je, als je goed voor jezelf zorgt, ben je een betere collega, een betere werknemer, een betere. Thuis doe je het beter. Het is aan alle, iedereen wordt daar beter. En het geldt niet alleen, het geldt ook voor de managers. Ja. Die moeten ook goed voor zichzelf zorgen. Het geldt voor iedereen. En het is geen chic, sexy onderwerp, maar het is broodnodig.
Ja, en ik vind er ook een soort van paradox in zitten, want we leven in een hyper geïndividualiseerde samenleving, naar mijn idee. Waarin we juist heel erg voor onszelf bezig zijn. Maar dat draait vooral om bezit en materialistisch en... Hè?
Meer.
En dan in het in dit soort reflexen vergeten we juist voor onszelf te zorgen. Dus daar zit iets raars in.
Ja. Maar dat komt ook, we hebben het niet geleerd. Dit moet je toch gewoon leren. Wie heeft jou ooit... Is jou geleerd hoe jij je grenzen aan moet geven? Is jou geleerd dat je als je kwetsbaar opstelt, dat gelijk een opening geeft naar een ander? Is jou geleerd hoe je hulp moet vragen? En het wordt ons niet geleerd. En we worden een maatschappij ingedonderd waar je overvoerd wordt met prikkels. En dan denk ik, ja, de belangrijkste dingen van het leven wordt ons niet geleerd. Voor jezelf zorgen, relatie hebben, hoe doe je dat? Seks, ook al zo krankzinnig. Ik bedoel, wie leert jou daar dingen over? Kinderen krijgen. Ik bedoel, je moet voor de meest zullige dingen moet je een diploma hebben. De grote thema's van het leven, je zoekt het maar uit. Ja. Nou, onbegrijpelijk. Ja. Onbegrijpelijk. Ik zou wel hier een TED-talk over willen geven. Ik word er woedend van.
Ja. Dan kijk je er vrolijk bij.
Ja, Maar het is toch van de zotte?
Ja. Ja. Nou, ben ik met je eens, hè? It takes a village to raise a child. Daar denk ik dan aan.
Ja.
Dus je moet maar hopen dat je in de juiste sociale omgeving terechtkomt waarin dit besproken kan worden. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen niet gegeven. En dat heeft eigenlijk heel weinig met sociaal-economische status te maken.
Ja.
Dit is gewoon een kwestie van dat je met elkaar, nou ook
de wijsheid doorgeeft van vroeger. Ik bedoel, natuurlijk moet je mee veranderen, maar het is nu net alsof de hele coherentie is weg. Of het is gewoon weg. Nou, dat vind ik zorgelijk.
Hoe krijgen we het terug?
Nou ja, door dit soort dingen hardop te zeggen. En ik hoop dat dit de mensen die zich verbinden met elkaar. En ik hoop dat dit eens een keer in praatprogramma's komt. Dit soort onderwerpen. En dat er gewoon, ja, bijvoorbeeld zo'n, er is ooit zo'n mooi programma geweest van Joe Frost. Misschien wel, die nanny, hè? Die Engelse nanny. En die gaat dan in een gezin, gaat ze de ouders helpen. Nou, dat vind ik een fantastisch programma. Want je ziet ook, dan doet ze daar allerlei interventies. En er wordt gewoon geholpen om structuur en regels. En zelfs de kinderen nemen in tranen afscheid als zij weggaat.
Mm-hmm.
Zulk soort opvoedprogramma's zouden er eigenlijk moeten zijn. Ook over mantelzorgers. Hoe doe je dat? Dat er iemand in huis komt en dan niet om te laten zien hoe gruwelijk het is en hoe vreselijk. En dat iemand geprezen wordt omdat hij nauwelijks meer op zijn benen kan staan. Maar dat iemand geleerd, het kan ook anders.
Ja.
Het kan anders. Wat gebeurt er als jij wel goed slaapt? Wat gebeurt er? Er zijn mensen die slapen naast iemand die doen al jarenlang geen oog dicht. Dat is niet normaal. Er moet iemand zeggen die zegt, nou, dat gaan we. Je kan ook apart slapen. Je kan met doppen in je oren slapen. Gewoon iemand die helpt om het leven makkelijker te maken. Ja. Dat andere mensen daarvan kunnen leren. Dat zou heel fijn. En dat kan ook over al die onderwerpen die ik net noemde.
Ja. Klein Geluk TV, ik zie het wel voor me.
Klein Geluk TV, ja.
Zullen we het gaan pitchen?
Ja. Ja, ik vind het goed. Klein Geluk TV. En dat gaat dus. Ik hoef helemaal niks meer te zeggen. Klein Geluk TV, ik zie het wel.
Ja.
Maar dan denk ik wel direct van daar zal dan een. Dat kan ik niet met Inge samen. Weet je, ik heb ook. Daar zou dan iemand moeten komen die geld en invloed en mensen heeft die met dit idee aan de gang gaat. En het is wat brood nodig is, daar ben ik zeer van overtuigd.
Ik zal het straks op de radio even noemen. Kijken of er een rijke weldoener luistert.
Ja.
Dat is wel mooi.
Of dat John de Mol oren heeft voor een goed format. In plaats van al die truc.
Zijn morele en sociale antennes daar.
Ja,
daar
dat hij
niet op rekenen.
Zijn leven nog kan beteren op zijn oude dag. Oh, wat erg. Hey, maar zie je nou, daarom ben ik nou blij dat ik nergens bij hoor. En dat een kwaaie directeur zo dadelijk aan de telefoon krijg.
Je kan alles lekker zeggen.
Ja.
Hey, voordat Klein Geluk TV er is. Ik heb drie jonge kinderen.
Ja.
Heb je nog tips of recepten, zoals in jullie boek? Heb je tips of recepten voor mij om met mijn kinderen te praten over de thema's waar we het bijvoorbeeld net over hebben gehad? Ik vind het dood zo'n moeilijk thema met kinderen. Maar dat ligt ook aan het feit dat ik het zelf ook een moeilijk thema vind voor mezelf.
Er zijn overal boekjes voor. Er zijn boekjes die over dood gaan. Er zijn ook voor kinderen. Er zijn allerlei. Dus ik zou gewoon dat soort dingen voor gaan lezen. Dood, ik bedoel, je kan gewoon eens een als je een dode muis in je tuin vindt of zo, dan kan je die met de kinderen samen begraven. Weet je, dat je gewoon niet denkt van, oh, weg met dat beest, daar schrikken ze van. Maar dat zou een aanleiding kunnen zijn om erover te praten en om te vertellen dat iedereen doodgaat. Dat het leven hoort. Ja.
Mooi, goede tip, dankjewel.
Nog meer tips nodig?
Ja, zoveel joh. Kijk, het leven is één grote, nou ja, ik wil niet zeggen struikelpartij, maar het is wel een ontdekkingstocht. En wat je zo net al zei, het is niet een cursus van hoe ben ik nou een goede vader of een echtgenoot of een partner of hoe onderhoud ik relaties. Dat gaat zoals het gaat. En eigenlijk moet je dus maar zo heel veel geluk hebben dat je past bij de mensen die je in je leven tegenkomt. Zowel...
Wees ook niet te bang om af en toe eens een paar gesprekken met een psycholoog te hebben. Dat is ook een tip die ik heb. En niet omdat je gek bent en omdat je het niet aan kan. Maar gewoon een coach of gewoon eens een keer een familieopstelling. Of eens een keer gewoon boven je leven en gewoon eens beschouwen van... Oh, wacht eens even. Hier wil ik eens even met iemand over doorpraten. Iemand buiten je systeem is heel handig.
Ja.
Mensen opzoeken waar je energie van krijgt. Dat zeg ik ook altijd.
Ja.
Zorg dat je vruchtbare akkers om je heen hebt. Dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders. Maar gun het jezelf. Dat je een goed gezelschap bent.
Ja.
En dat je binnen het gezelschap ook goed... Gisteren hadden wij bezoek. Eindeloos praten. Het was heel gezellig. Het zijn lieve vrienden. Weet je, op een gegeven moment... Ik word gewoon helemaal... Dus ik zeg, jongens, ik ga de keuken even doen. Oh, moet ik je helpen? Ik zeg, nee, ik vind het fijn om even alleen te zijn. Dan kan mijn hoofd even rustig worden.
Ja.
Ja, niemand vindt dat gek, want ik communiceer het heel duidelijk. Ik ben rustig een half uurtje in de keuken en ik sluit weer aan. Nou, zo simpel is het.
Ja, dat is ook wel
zo simpel is het. Ja. In plaats dat je denkt, god, wanneer gaan ze nou eens? Weet je, dat ja...
Ja, mooi. Yes. En je schetst ook al over je eigen carrière, hè? Dat je eigenlijk uiteindelijk een plek hebt gevonden waarin jouw talenten maximaal tot hun recht kwamen.
Ja.
En eigenlijk is dus de drukte van alle dag voor, nou, in jouw geval dan verpleegkundige, hè? Dat is iets wat eigenlijk al heel lang speelt. Toch vraag ik me af, zie jij nu ook bij de wat jongere generatie... dat ze van andere dingen last hebben dan waar jij bijvoorbeeld last van hebt gehad. Hè? Er wordt vaak gezegd sociale media, hè? De maakbaarheid, alles moet perfect zijn. Daar word je ook niet in gecoacht. Hè? Je wordt eigenlijk opgevoed niet door een village, maar door een online village.
Ja, klopt.
Heb je daar nog
reflecties
op?
Kijk, je vroeg dus de jongere generatie die nu in de zorg gaat werken. Zo begon je, hè?
Daar begon ik, ja. Omdat ik me afvraag, hebben zij andere uitdagingen... of zijn het dezelfde uitdagingen in een andere verschijningsvorm?
Nou ja, als ik naar mijn kinderen kijk... Ik bedoel, ik heb een... hoor je mij nog?
Ja, zeker.
Oké. Als ik naar mijn kinderen kijk... Ik heb een dochter van 35 en een zoon van 34. Als ik zie... waar zij, en die hebben ook kinderen, ik ben ook oma, als ik zie hoe wat er op hun afkomt en op hun gezinnen afkomt, dan was het in mijn tijd simpeler. Ik bedoel, alleen het feit al dat mijn kinderen die speelden gewoon buiten. Er was een hofje en daar speelde iedereen en niemand had een telefoon en een game. Ik bedoel, mijn zoon die heeft nu al een zere nek op het apparaatje kijken.
Ja.
En de hele sfeer is perfectionistischer. De lat ligt hoog. Nou, dat was bij ons minder. Je had het ook moeilijk, maar zij moeten nog overdag weet ik wat doen. En dan 's avonds ook nog ergens gekapt en opgemaakt en ook nog verschijnen. Hun vrienden doen het echt hoog, dat zie ik. Perfectionisme.
Ja, je organiseert je eigen teleurstelling daarmee, hè?
Ja, ja. En dan denk ik weer, worden ze daar niet in begeleid. Ik bedoel, ik vind een uitspraak van Bas den Haring vind ik geweldig. Die man is econoom en filosoof. Die heeft ooit ergens gezegd, als je het te druk hebt, doe je te veel. Nou, hoe ben je hem? Dat is toch fantastisch?
Ja.
Maar dat moet wel iemand tegen je zeggen. En iemand moet jou die spiegel voorhouden. Hou op, je doet het zelf. Je hebt een keus.
Ik vond een paar weken geleden in het Volkskrant magazine... stond het profiel van minister Kuipers. En dat is echt zo'n voorbeeld van... Nou, die man die kan volgens mij 36 uur in een dag werken, weet je wel. Dat is de uitzondering, zou ik zeggen.
Ja,
en,
het komt balken en er ook...
In zo'nzelfde magazine stond dan ook een profiel van iemand die echt de hele dag lekker aan het lummelen was. En ik denk dat wij in een maatschappij leven waarin de ene echt op het voetstuk wordt gehezen en de ander denkt van wat een lui persoon eigenlijk. Terwijl we kunnen allemaal van elkaar wat leren.
kunnen leren van elkaar. En het kan allebei. Ik werk maar overdag te petten. Ik ben helemaal niet met pensioen. Ik geef workshops, lezingen. Ik pas van kleinkinderen op. Maar ik lig elke avond om 9 uur in bed in mijn mooie tuinhuis. En daar kom ik 's morgens om 7 uur of om 7:30 pas weer uit. En ik slaap niet, maar ik lees daar en ik mediteer daar en ik schrijf. En dus het kan allebei. Ik lummel daar ook. Je kan en lummelen en hard werken. Het moet in balans zijn. Dat zeggen we ook vaak bij de workshops voor mantelzorgers. Je draagt kracht en je draagt last. Moet in evenwicht zijn.
Ja.
En als jouw draaglast vele malen groter is dan je draagkracht, dan moet je iets doen, want anders gaat het mis. En we zijn geneigd om, als we het druk hebben, om nog harder te gaan werken. Terwijl je juist dan moet gaan vertragen en een puntje terug doen.
Ja.
Het is eigenlijk zo, Jip en Janneke, simpel.
Ja. Maar toch weer, komt het weer terug ook op loslaten, ergens mee stoppen.
Ja.
En dat voelt toch als een... Ja, verlies of zo, of als een tekortschieten. Dan ben je toch een loser eigenlijk een beetje.
Ja, maar dan zit je in de verkeerde kringen. Dan moet je andere kringen zoeken waar dat niet als een loser gezien wordt.
Ja.
Ik bedoel, de zoeken andere. Ik bedoel, daar wil je toch niet bij horen. En dat is het fijne van ouder worden. Dat je gaat denken van, hey, wil ik dit wel? Ja. Wil ik eigenlijk? Wie ben ik en wat kom ik hier doen? Dat is zo'n fijne vraag.
Ja.
Wie ben ik en wat kom ik hier doen? Kijk, wat doe je? Dat is eigenlijk de verkeerde vraag. Dus eigenlijk moet jij je vraag ook anders maken, echt.
Ja, dat is ook al een goede tip. Ja.
Wie ben je en wat kom ik hier doen? Want dat is rechtstreeks de vraag, waar neem jij verantwoording voor?
Ja.
Wat is je hoogste goed? Wat wil jij uitdragen? Wat heb jij bij te dragen aan deze idiote wereld?
Dus we beginnen opnieuw. Wie ben je en wat heb je hier te doen?
Zie je, dan ben ik gelijk stil. Dan denk ik, ja,
die raakt
ben ik
dieper.
Ja. Ja, die zit veel dieper. Die komt direct bij je ziel. Ja. Nou, wat ik nu te doen heb, is niet bang zijn om te zeggen wat ik te zeggen heb. Ik heb heel vaak, vond ik dat eng. En dacht ik van, ja, wie ben ik om iets te zeggen? Terwijl ik heb wel te doen om in Jip en Janneke taal te zeggen wat ik te zeggen heb.
Ja.
Ja.
En helpt het dan... ik vraag me dan af, als dat boek 5500 keer was verkocht,
ja.
Is dat dan, denk je dat het dan anders had gevoeld? Dat je die dan minder zeker had gevoeld om te zeggen wat je zegt? Of is eigenlijk ieder contact wat je hebt al een stimulans om brandstof om harder te gaan of beter te gaan of nog verder te gaan? Size does matter? Vraagteken.
Wacht even, ik begrijp. Nog een keer, alsjeblieft.
Nou, je hebt natuurlijk een fantastisch mooi aantal boeken geschreven. Die ook heel goed zijn verkocht. Dus er is een hele brede basis van mensen die naar je willen luisteren, zeg maar zeggen. Wat blijkt, hè? Naar jullie willen luisteren. En ik hoor je zeggen van, ik voel me nu niet meer bang of niet meer geremd om te zeggen wat ik te zeggen heb.
Ja.
Dus eigenlijk was mijn vraag, en ik heb een beetje onhandig geformuleerd, in hoeverre heeft het aantal verkochte boeken daar nou bij aan bijgedragen dat je die zekerheid voelde? Of
altijd nou, het helpt wel. Ja. Het helpt wel. Want ik bedoel, het helpt. Het is wel een erkenning. En ook de taal, hoe we het geschreven hebben, is weet je, we hebben alle spirituele taal eruit gehaald, alle wetenschappelijke taal, maar er zit een hele dikke bodem eronder. Het blijkt dat daar behoefte aan is. En doordat ze verkocht worden en doordat we op uitgenodigd worden om te spreken, je krijgt wel steeds de bevestiging van het klopt en mensen hebben er behoefte aan.
Ja.
Mensen hebben er zo'n behoefte aan. Wij hebben ook al, als ik terugga naar dat allereerste boek van ons, wat dus niet in de drieluik zit. Ik praatte met evenveel vuur eigenlijk bij die vrijwilligers bij Humanitas. Ik kan het gewoon niet laten.
Nee.
Ja.
Ja, wij kennen elkaar natuurlijk niet voor dit gesprek, maar ik merk aan alles wat je zegt en hoe je het doet, dat het nou echt... Het is geen verhaal of zo, wat je hebt ingestudeerd.
Nee.
Het is hoe je denkt, dat is hoe je je uit en hoe je je voelt. Dat zie je meteen ook terug. En die authenticiteit, dat raakt denk ik enorm. En
Ja.
Dat lees je in de boeken, dat merk je in zo'n workshop. En dat is aanstekelijk ook. En daardoor voelen hopelijk de mensen die je dan raakt, en waarmee je in verbinding bent, diezelfde energie en ook de durf om dan dingen te laten. En voor een beetje voor zichzelf te zorgen.
En het mag simpel. Weet je, ik heb altijd gedacht, het moet groot, het moet mislepend, ik moet de wereld redden. Op het moment dat ik eindelijk ging aanvaarden, en daar is dus al die therapie en al die opleidingen en mijn lange weg is daarvoor nodig geweest. Mijn kracht is dat ik gewoon simpel durf te zijn. Dat ik gewoon kan zeggen, ik kan het niet, ik snap het niet. Ik begrijp er niks van. Dat mijn opening is naar heel veel mensen die datzelfde voelen. Ja. Maar die ook helemaal vastzitten in een keurslijf. Dan staat daar opeens van, oh, het hoeft helemaal niet zo perfect. En dan staat er een mevrouw op een podium. En dat ben ik dan. En dan zeg ik, oh, nou, ik weet het even niet. Ik moet even op een briefje kijken, hoor, zeg ik dan. En dan, nou, ze lachen zich helemaal suf. Daar gaat het om. Gewoon, het mag, het hoeft, het mag gewoon wat het is. Ja.
Ik zei al, ik heb geen script, geen draaiboek, geen lijstje met onderwerpen. Ik heb toch het gevoel dat we al heel veel besproken hebben wat heel waardevol is, in ieder geval voor mijzelf en hopelijk ook voor luisteraars.
Mag ik nog even dan in een halve minuut op mijn lijstje kijken?
Zeker, dat was eigenlijk mijn vraag. Want zijn we van jouw kant dan nog dingen die je graag nog even wil bespreken?
Dan moet ik even mijn brilletje pakken. Anders zie ik het niet. Oh, heerlijk. Even kijken hoor. Die uitspraak van mijn schoonmoeder vind ik nog mooi. Weet je nog?
Ja.
Kunnen we dat noemen. En dit heb ik gezegd en dat heb ik gezegd. Oh ja, de baan van de toekomst. Oh ja, dat is ook leuk. Nou, ik heb nog twee dingen.
Leuk.
De uitspraak van mijn schoonmoeder, die is nu 82. En die vindt het eigenlijk helemaal niks meer. Die zegt, ja, ik heb echt eerlijk met haar gepraat van dat zij nu 4e generatie is. En we kwamen erop uit, ja, je kan als 4e generatie, en dat is dus ergens boven de 80 begint dat, dan ga je eigenlijk richting aftakeling en dood. Ik bedoel, zo eerlijk kon ik met haar praten. En toen zei zij op een gegeven moment van, ja, je kan je tijd tevreden uitzitten. Je kan je tijd tevreden uitzitten. En toen zei ze, ja, je kan je tijd ook ontevreden uitzitten. Nou, dat laatste ging ze niet doen. Daar was ze heel stellig in. Dat vind ik zo'n mooie uitspraak.
Yeah.
Ga je je tijd tevreden uitzitten of en ontevreden, daar ga je dus iets aan doen. Ga je dus niet doen.
Yeah.
Prachtig.
En daar zit dus ook dat klein geluk echt in, hè?
Ja.
Tevreden zijn met wat er is en is geweest ook.
Ja. En als het alleen maar onvrede is, ja, waarom zou je dan in godsnaam inschrijven op nog 10 jaar door... martelen. Ja. Ik zeg het expres hard nu. Ja.
Maar zou dat ook een voorbeeld zijn van iemand die naar de bergen gedragen zou kunnen worden?
Ja, absoluut. Ik zelf ben dat ook. Ik wil ook naar de berg gedragen worden. Dat heb ik al tegen mijn kinderen gezegd. Ik ga niet in een rolstoel eindigen en weet ik. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga tegen hun ook zeggen van jongens, het is zover.
Ja. Ja. Mooi.
En dan dus als laatste denk ik, er zouden nieuwe banen kunnen komen. Er zouden andere banen kunnen verdwijnen. Maar er zouden bijvoorbeeld sterfbegeleiders kunnen komen. Er zouden sterfhuizen, veel meer hospices kunnen komen. Er zouden afscheidsfeesten en afscheidsrituelen gehouden kunnen worden. Gewoon nieuwe rituelen die jou voorbereiden op de dood. Mm-hmm. Ik heb een buurman gehad en dat was een hele spirituele man. Die was astroloog. Die was in de, hoe heet dat ook weer, in de vrijmetselarij was hij heel hoog. Hij heeft op een gegeven moment gekozen voor euthanasie. En dat heeft de buurvrouw toen verteld en dat was zo mooi. Er waren 8 vrienden waren er en die stonden om hem heen. Zij stond aan het hoofd van hem. En toen hebben ze eerst champagne gedronken. Hebben ze allemaal nog een laatste ronde gedaan en gezegd wat er gezegd moest worden. heeft hij zelf zijn drankje gedronken. En zij heeft aan zijn hoofd gestaan. En ze zei ook, ik voelde echt via mij dat zijn laatste adem ging op die manier de lucht in.
Ja.
Ah, dat is voor haar zo'n intense gebeurtenis geweest. En ik was er niet bij, maar ik ben zo blij dat ze het verteld heeft. Ik denk, ja, zij konden dat doen omdat zij ook gewend waren aan rituelen en gewend waren om na te denken en gewend waren om niet bang voor de dood waren. Maar er zou een prachtige nieuwe beroepsgroep op kunnen staan.
Ja.
Ja.
En zou dat ook iets zijn wat jij graag zelf zou willen doen?
Ja. Ja.
Lijkt me ook wel. Nou goed, maar dat is ook weer mijn perceptie van en mijn angst ook nog wel voor de dood. Dat ik dat ook heel zwaar zou vinden. Maar ik luister ook die podcast die jij me toen hebt gestuurd via LinkedIn over het hospice.
Hospice Bardo. Dat is zo'n mooie podcast.
Ja.
Ja.
En ook middelbare scholieren die daar op bezoek gaan.
Ja.
En daar gewoon het gesprek over voeren.
Juist. Het is... Maar het is onbekend, onmaakt onbemind. En we leven in een maatschappij die de dood wegduwt.
Ja.
En het is niet waar. Het klopt niet. Het klopt niet dat het angstaanjagend is. Het klopt niet.
Nee. Nou, laten we hopen dan dat we daar met z'n allen echt de moed voor hebben om dat anders vorm te gaan geven. Dat we die cultuur kunnen veranderen. Dat we inderdaad zeggen, dit is hoe we het doen. Breng mij maar naar de berg.
Breng mij maar naar de berg. Ik ga naar de berg en wil jij mij brengen. Ja.
Dankjewel Maria voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.
Ik vond het heel huiselijk, ondanks het feit dat het op afstand was.
Ja, het was heel, heel dichtbij. Ja.
Dankjewel.